23 november 2020 koos mijn papa voor euthanasie na een Alzheimer-diagnose. Maar wat is dat, euthanasie? En kan je daar in alle situaties voor kiezen? In deze podcast zet ik het puntje op de euthanasie. Ik ben Barbara Keuleers. Welkom bij Doodgewoon, een podcast op leven en dood. Sinds juni 2002 heeft ons landje een wet betreffende de palliatieve zorg. Dat was een druk jaar, want ook de wet op de patiëntenrechten en de euthanasiewet werden in 2002 gestemd. Maar wat houdt palliatieve zorg nu eigenlijk in? En is dat niet zwaar om te werken op een afdeling waar de dood het altijd wint van het leven? Ik vroeg het aan Nancy Kriel, dienstverantwoordelijke van de afdeling palliatieve zorg en van het palliatieve supportteam van het AZ Sint-Lucas in Gent. Dag Nancy.
Goedemorgen, Barbara.
Ik veronderstel dat jij gewoon begonnen bent als verpleegkundige.
Ooit, toen ik afgestudeerd ben, ben ik inderdaad begonnen als verpleegkundige in de thuiszorg. Dan een paar zwangerschappen en dan ben ik uiteindelijk terug naar een ziekenhuis gaan werken op een acute afdeling, cardiochirurgie. Dus iets totaal anders dan wat ik nu doe. En daar was toen een vacature voor het palliatief supportteam en ik ben daar dan uiteindelijk in palliatieve zorg gestapt. En sinds een kleine 15 jaar ben ik inderdaad dienstverantwoordelijk van de palliatieve zorg, van de eenheid en van het supportteam in AZ Sint-Lucas in Gent.
En verpleegkundige, was dat toen een roeping? Want dat zeggen ze, zo als je begint als verpleegkundige, dat dat eigenlijk een roeping is, dat dat vanuit de buik komt of zo?
Ik denk dat dat klopt. Allee, voor mij klopt dat alleszins. Toen ik in het middelbaar zat, was daar een soort groep van jonge mensen. En wij gingen zo af en toe op bezinning, maar wij gingen ook vrijwilligerswerk doen. In woonzorgcentra, in instellingen voor minder validen. En ik vond dat wel heel boeiend om mij in te zetten voor mijn medemens. Dat was eigenlijk een beetje mijn leidraad. En van daaruit ook dat ik dan uiteindelijk voor de verpleging gekozen heb. Zo, van het bezig zijn met mensen, het zorgen voor mensen, het helpen van mensen.
En je bent dus eerst op in de thuiszorg? En dan in een ziekenhuis terechtgekomen, op een acute afdeling. En dan toch gekozen voor palliatieve zorg. Een heel bewuste keuze voor palliatieve zorg?
Ja, dat was een zeer bewuste keuze. Ik heb zeer graag op cardiochirurgie gewerkt. Dat was heel acuut. Daar hadden we ook een viertal bedden medium care, dus met alle apparatuur en zo. Eerder technisch. En ik vond dat heel boeiend. Ik ben eigenlijk nogal zeer een stukje toch technisch aangelegd ook. En ik deed dat zeer graag. Maar ik zag ook wel altijd die man of die vrouw die onder die apparatuur zat. Zo. Dat was een van mijn sterktes, om zo echt wel connectie te maken met mensen. Nu, ik heb dat zeer graag gedaan, maar ik werd daar ook geconfronteerd met overlijdens. Met reanimaties, die vaak niet lukten. En toen ben ik beginnen nadenken over van dat levenseinde van mensen, welke rol kan ik daarin spelen? Welke betekenis kan ik daarin hebben? Omdat ik mij niet altijd goed voelde bij de manier waarop na een overlijden dan er met het lichaam van de overledene en met de familie werd omgegaan. Niet dat dat niet goed was, maar dat paste niet zo helemaal bij hoe dat ik de dingen zag. Dus ik vond dat ik daar meer tijd wou aan besteden. En ik ben toen ik nog op cardiochirurgie werkte, al begonnen aan de opleiding palliatieve zorg. Want toen was daar in het begin het palliatief supportteam in dat ziekenhuis. En dat trok mij wel aan. De contacten die ik met die medewerkers had, hebben mij ook wel een beetje over die streep gehaald. Zo van, die zijn zinvol bezig zo op het einde van het leven. Dus ik wou dat ook doen. Ik ben dan zelf beginnen studeren in mijn eigen tijd. En dan uiteindelijk, als ik dan mijn getuigschrift had, was daar toevallig, bestaat toeval, vraagteken, een vacature in het palliatief supportteam. En ik ben daar dan ingestapt.
En in welke tijdsgeest zitten we dan? 2002 is de wet er gekomen.
Dat was daarvoor nog. Ik ben rond 2000 in palliatieve zorg gestapt. Dus de euthanasiewetgeving was er nog niet.
Want de wet palliatieve zorg is rond dezelfde periode opgestart. Hè? Ja. Rond 2002 ook. Dus daarvoor was het palliatief supportteam
al bezig. Ja.
En hoe was die regelgeving dan? Dat was dan eigenlijk gewoon zelf al opgestart?
Het supportteam was opgestart door een zeer gedreven persoon. En dat was in het begin een beetje zoeken. Dat was ook wel de wetgeving rond palliatieve zorg in ziekenhuizen. Dus daar werd sowieso rekening mee gehouden. Maar het was vooral de persoonlijke gedrevenheid van iemand die heel dat palliatief gebeuren in dat ziekenhuis heeft uitgewerkt en grond heeft gegeven. En dat is er nog altijd trouwens. Dus voor mij was dat een zeer belangrijk gegeven in het maken van mijn keuze van dat wil ik ook doen, daar wil ik ook mee bezig zijn. Zo die intensiteit van begeleidingen van mensen, die waarachtigheid ook zo. Een van de grote uitspraken die mij ook voor dit werk doen kiezen hebben, was de uitspraak van het in waarheid op weg gaan met mensen. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom, en dat is nog altijd mijn leuze vandaag, zo het eerlijke, authentieke. Ik vond dat heel erg in palliatieve zorg zo. En dat matcht met de waarden waar ik zelf voor sta.
Want het is toch zwaar, hè, Nancy? Ik bedoel, uiteindelijk begin je aan een traject met iemand die op palliatieve zorg komt en je weet dat je die niet gaat genezen, hè?
Ja, dat klopt. Nu, er zijn heel veel mensen die naar mij toe, maar ook naar collega's toe zeggen van dit zou ik niet kunnen doen. Alle dagen, of bijna alle dagen toch, die confrontatie met mensen die lijden, die weten dat ze niet lang meer gaan leven, die uiteindelijk ook wel overlijden. En toch heb ik daar nooit zo over nagedacht, over van dit is zwaar. En nu nog altijd niet. Dus ik blijf nog altijd verwonderd staan over die uitspraak die mensen soms doen, want ik ervaar dat zo niet. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat je inderdaad authentiek bezig kunt zijn met mensen. Zij weten waar zij voor staan. Zij hebben nog wel hoop op nog zo lang mogelijk leven, maar zij zijn ook zeer realistisch, omdat zij weten. En dan kan je ook gemakkelijk op weg gaan in waarheid. En ik ga dat vergelijken, van ik was ook ooit op een dienst oncologie, waar mensen nog therapie krijgen, nog behandeling krijgen, terwijl dat jij als zorgverlener weet van dit komt niet goed. Die gaat dit niet overleven, die patiënt gaat dit niet overleven. En dan toch niet vrijuit kunnen spreken over levenseinde, over doodgaan, omdat dat nog niet kon voor die mensen op dat moment. En dat vind ik zwaar. Dat zou ik niet kunnen. Dus ik heb heel veel bewondering voor mensen die op oncologie werken, bijvoorbeeld. Maar dit zou ik niet kunnen, omdat je het laveren rond waarheid is niet gemakkelijk. Als mensen daar zelf niet aan toe zijn, dan bedoel ik, hè.
Want wanneer komt de dood bij jullie ter sprake?
Bij ons op de afdeling, in principe, weten alle patiënten dat ze ongeneeslijk ziek zijn en dat ze gaan overlijden, zonder daar een termijn te kunnen opzetten, want dat weten wij toch nooit, hè. En tegelijk merk ik dat er op de eenheid zeer weinig over de dood wordt gesproken, want alles staat daar volledig in functie van het leven dat nog komt. Allee, daar focussen wij ons heel sterk op. Hoe kunnen wij bij patiënten die op de eenheid komen, wetende dat ze niet lang meer gaan leven, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het stukje leven dat er toch nog komt, zo goed mogelijk kan zijn, zo comfortabel mogelijk kan zijn, nog zoveel mogelijk betekenis kan hebben voor de patiënt, voor de familie. Dus eigenlijk zijn wij daar heel erg op gefocust. Ik zou bijna zeggen, wij zijn niet echt bezig met de dood. Wij zijn heel erg bezig met dat laatste stukje leven en daar focussen wij ons op. Dus wordt er heel veel gesproken over de dood bij ons op de afdeling? Eigenlijk niet. Eigenlijk gaat dat zeer sterk over wat wil je nog? Wat zou je nog graag hebben? Wat is voor jou nog belangrijk? Welke doelen stel je nog? Zelfs al is dat op korte termijn. Dus wij zijn vooral daarmee bezig. Zodanig dat patiënten hun leven op zo'n best mogelijke manier voor hen dat leven kunnen afronden. En dan is er natuurlijk de dood en dan worden wij daar ook mee geconfronteerd. Maar wij zijn vooral bezig met dat laatste stukje leven.
Doen jullie ook zo van die droomfabriek dingen?
droomfabriek dingen niet echt, maar wel heel veel kleine dingen die mensen nog willen. Want mensen hebben vaak geen grote dromen meer als ze bij ons op de eenheid liggen. Maar dat gaat dan over, ik wil nog een keer mosselen eten. Ik wil nog een keer even terug naar huis. Ik wil met mijn familie, met mijn Hanse familie, een pannenkoekennamiddag organiseren. En daar gaan wij alles voor doen om dat te realiseren. Die grote dromen van nog een keer in een ballon gaan stappen of zo. Pas op, als die er zijn, gaan wij wel kijken wat dat mogelijk is. Of wij gaan ook ambulancewens inschakelen om bepaalde uitstappen te doen. Maar de praktijk leert mij dat mensen niet vaak zo van die grote dromen hebben. Maar eerder wat ze vroeger hadden. Een keer op stap gaan met de kleinkinderen en de kinderen. Een keer op restaurant gaan bijvoorbeeld. Of nog een keer bij iemand thuis op bezoek gaan. Het gaat hem over die kleine dingen. En daar proberen wij inderdaad alles op alles te zetten om samen met de familie dat te realiseren, ja.
En is dat dan het supportteam dat dat doet?
Het supportteam werkt in het ziekenhuis en gaat daar op de verschillende afdelingen mensen die palliatief zijn gaan ondersteunen, gaan begeleiden. Alleen multidisciplinair dan. En daar gebeurt dat minder, omdat daar patiënten vaak nog een langere levensverwachting hebben, ook vaak naar huis gaan. En hun takenpakket is iets anders. Nu, als zij met die vraag geconfronteerd worden, gaan zij daar natuurlijk ook aan meewerken. Maar de palliatieve supportteams hebben vooral een ondersteunende functie in de zorg. Dus zij gaan de zorg niet overnemen van een afdeling. De zorg blijft in handen van de afdeling. En dat is op de palliatieve eenheid wel anders. Bij ons is het supportteam niet betrokken, bijvoorbeeld. Bij ons zijn het echte mensen van het team die daar hun schouders onder zetten.
En zo'n palliatief supportteam, sinds wanneer bestaat dat in Sint-Lucas?
Een juiste datum weet ik niet, maar dat is eigenlijk al zeer lang van voordat ik daar was. Dus dat moet toch al bijna ook 20 jaar zijn, denk ik, hoor. Een beetje gelijklopend met de andere supportteams in de andere ziekenhuizen. Ook omdat dat ook wettelijk geregeld is dat een ziekenhuis een palliatief supportteam moet hebben. En ons ziekenhuis is daar eigenlijk ook op dat moment wel aan tegemoet gekomen.
Oké, want ik wist dat niet. Ik dacht dat je echt een palliatieve eenheid had. Hè? Want als je palliatief was, dan dacht ik, je moet naar een palliatieve eenheid. Maar als je palliatief bent, kan je dus ook gewoon blijven op een andere eenheid. Verblijven op een andere eenheid.
Ja, maar dat zal tijdelijk zijn. Hè? Uiteindelijk, een palliatief supportteam zal samen met patiënt en familie gaan kijken wat zijn de beste opties. En uiteindelijk kiezen heel veel mensen om terug te keren naar huis. En daar gaan wij ook heel vaak op inzetten van, kan iemand nog naar huis? Welke ondersteuning is nodig? Gaan wij ook samenwerken met bijvoorbeeld de sociale dienst om thuis van alles te regelen, met palliatieve thuiszorg? En gaan wij die zorgverleners inschakelen die nodig zijn, zodanig dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Nu, dat is niet bij iedereen mogelijk. Je hebt ouderen die alleen zijn of die geen mantelzorg genoeg hebben. En dan wordt er gekeken, zal iemand beter gaan naar een woonzorgcentrum of naar een palliatieve eenheid? Want een palliatieve eenheid, hoe goed de zorg daar ook is, is niet altijd de beste keuze voor iemand. Soms kan een woonzorgcentrum een veel betere keuze zijn, omdat daar veel meer mensen zijn, omdat daar wat meer sociale contacten kunnen zijn die je minder hebt op een palliatieve eenheid. De kunst is om te kijken van, wie is die patiënt, welke persoon is dat en wat heeft die nodig, zodanig dat die kwaliteit van leven heeft. Vanuit de eigen beleving, niet vanuit onze beleving, maar echt wel vanuit de beleving van die patiënt. En dan gebeurt het soms dat ook mensen op de palliatieve eenheid opgenomen worden, waarvan wij na enige tijd zeggen van, ja, misschien was die wel beter geweest in een woonzorgcentrum. Omdat daar veel meer contacten zijn met medebewoners bijvoorbeeld. En dat heb je niet zo sterk op een palliatieve eenheid.
Bij palliatieve zorg hoort ook, of noem je in één adem misschien al snel, palliatieve sedatie?
Dit gebeurt, ja. Waar nodig zal palliatieve sedatie gestart worden, ja.
Om pijn en pijn onder controle te houden, veronderstel ik dan?
Ja. Uiteindelijk gaan we palliatieve sedatie gaan doen, heel vaak op vraag van de patiënt zelf. Omdat een bepaald symptoom niet meer te dragen is. En we met de gewone manier van werken dat symptoom ook niet wegkrijgen. En dat kan dan pijn zijn, dat kan kortademigheid zijn, dat kan misselijkheid zijn. Eigenlijk kan dat elk symptoom zijn dat een vraag naar palliatieve sedatie kan doen ontstaan. Maar soms zien wij ook gewoon het existentiële lijden. Patiënten die aangeven, het is zo lastig, het besef dat ik ga overlijden. Ik weet dat ik ga overlijden, maar in mijn hoofd is dat zo lastig. Ik wil dat bewust niet meemaken. Ik wil ook geen euthanasie, want dat is voor mij te brusk. Er zijn patiënten die dat zeggen. Dus laat mij slapen en laat de natuur zijn werk doen. Dus ook omwille van die psycho-emotionele pijn en die existentiële pijn zullen mensen kunnen gesedeerd worden. Maar dat is heel vaak op hun eigen vraag.
Want je hebt het nu zelf al gezegd, hè, euthanasie. Mijn vader heeft voor euthanasie gekozen. Is dat iets wat er bij jullie ook vaak gevraagd wordt?
Goh, ik kan daar niet op zetten, vaak of af en toe. Het wordt gevraagd, zowel in het ziekenhuis. Ik weet dat van mijn mensen van het supportteam. Maar ook op de eenheid. Mensen stellen een euthanasievraag. En dat kan.
Maar het is dan voornamelijk omwille van fysiek lijden, veronderstel ik dan. Mensen die, die kanker hebben bijvoorbeeld en daarom palliatief zijn.
Dat heeft inderdaad vaak te maken met fysiek lijden. Mensen die ondraaglijke pijn hebben, mensen die kortademig zijn. Maar ook heel vaak mensen die niet willen aftakelen. Mensen die het lijden willen voor zijn. Die dan uiteindelijk de vraag naar euthanasie stellen. En ja, bij ons op de afdeling hebben ze sowieso allemaal een beperkte levensverwachting. Daar staat daar niet echt een moment op, maar sowieso beperkt. En die vraag mag er zijn. Die vraag wordt beluisterd. En als dat een terechte vraag is, en met terecht bedoel ik een vraag van een patiënt is meestal terecht, hè, want die lijdt, of zelfs voor de schrik van het lijden dat misschien komt, ook dat is lijden. Dus die vraag wordt dan geëxploreerd, wordt opgenomen en al dan niet uitgevoerd. Ik zeg al dan niet uitgevoerd. Soms zijn mensen al heel gerustgesteld. We zijn met alles in orde. We hebben ons verzoek opgeschreven. Er is naar ons geluisterd. En wij hebben de zekerheid dat wanneer we er echt aan toe zijn, dat het kan uitgevoerd worden. En dan sterven mensen soms zonder euthanasie gekregen te hebben. Maar dat is dan ook hun eigen keuze, omdat mensen verleggen vaak hun grenzen. En soms staat het, vaak staat het genieten van het leven dat er nog is, hoe moeizaam ook, toch nog boven hun verlangen om te overlijden. Zo. Ja.
En het gerustgesteld zijn, hè, is vaak ook al genoeg. Het feit van, oké, het is voor mij in orde.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Geeft hen vaak al zo de peace of mind. Hè?
Ja, ja, het geeft innerlijk rust bij die mensen. Omdat ze weten van als het echt niet meer gaat, dan weet ik dat ik erop kan vertrouwen dat artsen, want het is uiteindelijk een arts die beslist, dat artsen mijn vraag gaan tegemoetkomen. En dan gebeurt het regelmatig dat mensen nooit euthanasie vragen effectief. Mm-hmm. Ik vind dat mooi.
Ja,
ik vind dat mooi.
Absoluut.
Dan laten ze de palliatieve zorg verder gaan. En dan overlijden ze, zonder euthanasie. En anderen zeggen van, verleggen hun grenzen, ook tot een bepaald punt. En ze vragen dan op een moment wel van, en nu wordt het echt wel tijd voor mijn euthanasieuitvoering. En dan is dat ook mooi, want dan is dat zo het sluitstuk van een palliatief traject. Zo. En ik vind dat mooi, ja.
Jij als dienstverantwoordelijke, hè, ik denk dat jij niet meer in de uitvoering staat. Correct me if I'm wrong. Hè?
Niet echt. Hè. Nee. Mijn rol is vooral coachend zo. Ja. En soms een beetje sturend. Ja.
Mis je dat nog?
Soms wel. Bij grote uitzondering doe ik nog een keer iets. Al is maar iemand helpen opzetten, iemand helpen omhoog zetten, iemand helpen opstaan. Of gewoon de communicatie met patiënten. En ik geniet daar heel, heel erg van. Maar ik zou ook niet willen terugkeren, want ik vind het ook wel fijn om... Ja, uiteindelijk heb ik al heel veel jaren ervaring, ook binnen palliatieve zorg, om te zien hoe dat mijn team dus continu groeit. Hè, en daarin coachen en zo. En kijken zo van de zijkant vaak, maar dat is positief bedoeld. Van, ja, ze doen het toch echt wel goed. Mensen groeien ook. Kijk maar naar de evolutie binnen palliatieve zorg. En als we dan concreet over euthanasie spreken, in het begin was dat ook voor ons allemaal nieuw. Die wetgeving was er, maar dan het meegaan met patiënten in hun vraag en in dat proces van euthanasie vragen, zij zijn daar fantastisch in gegroeid zo. En op zo'n eerlijke, authentieke manier ook. En kunnen wij daar als team over spreken, maar staat men toch altijd in de juiste zorg voor die patiënt. Ook als die een euthanasievraag heeft. En dat vind ik fantastisch sterk van hen. Ja.
Over die evolutie gesproken, met al jouw ervaring, Nancy. Hoe denk je of hoe zie je het nog verder evolueren? Zowel palliatieve zorg als misschien euthanasie? Of hoe zou je het graag zien evolueren?
Nu, de evolutie van... Ik kom nog uit de tijd zo waar dat bij palliatieve zorg en euthanasie eigenlijk tegenover elkaar stonden. En ik heb dat in al die jaren zien samenvloeien. Zo van, euthanasie kan eigenlijk een mooi sluitstuk van palliatieve zorg zijn. Dus dat vind ik al een zeer positieve beweging. Maar we zijn er nog niet, hoor. En daarmee bedoel ik... Er mag nog meer geluisterd worden naar patiënten in hun vraag. En dan spreek ik nu niet over de palliatieve eenheid, want daar loopt dat zeer vlot. Ik spreek dan in het algemeen binnen ons ziekenhuis, maar ook binnen andere ziekenhuizen zal dat zo zijn. Nog niet alle artsen zijn klaar met het onderwerp, voor hunzelf dan bedoel ik. En het luisteren naar de vraag, ze exploreren samen met bijvoorbeeld een palliatief supportteam. Ik denk dat daar nog meer... Er is nog groei mogelijk is, zodat daar nog meer kan naar geluisterd worden naar sommige mensen. Niet per se dat elke vraag naar een uitvoering moet leiden, maar het au sérieux nemen van de patiënt als de centrale figuur. En dat is zo'n beetje die persoonsgerichte zorg, hè, van het loslaten van de hiërarchie tussen arts en patiënt. Zo, dat paternalisme zit er toch soms nog wel een beetje in. En ik denk dat dit er nog meer uit mag om ook met euthanasievragen om te gaan. Van wie ben jij? Wat is jouw lijden? Wat heb jij nodig om jouw leven op een voor jou waarde... waardevol is niet het juiste woord, maar op een waardige manier te kunnen afronden. We moeten niet bang zijn van de dood. En we moeten niet bang zijn van mensen die dood willen gaan. En ik denk, de dood is nog altijd een taboe, ook bij artsen, bij sommige artsen, waardoor er weinig ruimte is om daarover te spreken. Dus als ik iets zou willen veranderen, is het die ruimte. Van, laat ons spreken, ook over moeilijke onderwerpen. Laat ons daar niet bang van zijn. En dan zien we wel waar we komen, natuurlijk. Maar dit gebeurt naar mijn aanvoelen nog te weinig. Ja. Dus ik hoop, als ik ooit ziek zou zijn, of... Ik weet niet. En ik spreek met mijn artsen over doodgaan, dat dat gewoon kan, zoals we over de andere dingen spreken. Over behandelen en niet behandelen, over hoe wil ik sterven, hoe zie ik mijn levenseinde. Dat we daar gewoon eenvoudig kunnen over spreken.
Was je van helemaal in het begin mee met het hele euthanasieverhaal?
Ja, wat de wetgeving betreft wel. Hé. Dus dat was des kennis over concrete voorwaarden. Dus dat was wel geen probleem. Maar ik ben wel geëvolueerd als persoon in alles wat met euthanasie te maken heeft. En ik wil daar een concrete casus over vertellen. Heel in het begin, toen ik deze job deed, was er een dame die veel last had van kortademigheid. En zij wou daar geen extra medicatie voor om dat symptoom weg te nemen. Maar zij vroeg wel euthanasie, omdat zij die kortademigheid echt wel als ondraaglijk ervaarde en zo niet verder wou. En ik kon dat niet aan elkaar knopen. Iemand die geen behandeling wil om haar symptoom onder controle te brengen, maar dan wel euthanasie vroeg. Ik kon dat niet verstaan. Eigenlijk kon zij misschien op een veel eenvoudiger manier haar lijden laten wegnemen. Het lijden aan die kortademigheid. En ik heb dan nooit begrepen dat die dan toch een euthanasievraag stelde. En die is dan uiteindelijk ook uitgevoerd. Ik begreep dat lijden niet van die vrouw. En dat was een beetje arrogant van mij. En daar ben ik dan wel in geëvolueerd zo van... Wie ben ik om te oordelen over het lijden van de ander? Het is niet aan mij om lijden als draaglijk of als ondraaglijk te gaan benoemen. Dus dat was voor mij dan wel een belangrijke levensles. Zo. Enerzijds als persoon, maar ook als professional. Zo van, ik heb dat moeten loslaten. Zo. Het idee dat ik ging weten wat voor een ander ondraaglijk lijden was. En ik ben daar wel dankbaar voor. Dat was een zeer belangrijke les voor mij. Maar toen was dat niet zo oké. Nee. Nu, dat had geen impact op dat euthanasievraag en op dat proces dat dan gegaan is en op die uitvoering, dat was vooral mijn persoonlijk stuk natuurlijk. Hè. Maar het is goed dat ik dat kunnen loslaten heb. Zo. Een beetje die arrogantie zo van... Ik weet wel voor een ander wat dat lijden is. Maar als je niet in de schoenen staat van iemand anders, dan moet je nederig blijven. En dan moet je niet spreken over het lijden, het ondraaglijk of het draaglijk lijden van een ander.
En zou euthanasie iets zijn dat jij zou overwegen, mocht het later, veel later, en Nancy, veel later, mocht het op jouw pad komen, zou jij het overwegen?
Misschien wel, ja. Ik ben daar niet tegen, ik ben daar niet voor, maar ik zie ook wel het lijden van mensen. En in de loop van al die jaren, als ik één les geleerd heb, is van, ik weet niet wat het lijden is van iemand anders. Maar ik kan mij wel voorstellen dat het lijden... Ja, met ouder worden kom je ook al zelf van alles tegen. En komt het lijden ook al een keer op jouw eigen pad zo. En dat leert mij meer begrip te hebben voor mensen die inderdaad zeggen, mijn lijden is zo groot dat ik er wil uitstappen. Dus ik kan mij voorstellen dat ik zelf ook op een punt kan komen waarop ik die vraag ga stellen. Ja, ja, ja. En ik moet dan denken aan... Ja, ik ben ook ooit al onder narcose gegaan. En dan ben je zo plots weg en dat lijkt mij wel zacht te zijn zo. En mild voor mijn eigen, maar ook voor de mensen rondom mij zo. Dus misschien zou ik daar inderdaad wel naar vragen op een bepaald moment. Maar dat weet ik nu nog niet.
Nee, nee, en ik wens het je ook niet toe nee, op dit moment.
Nee, nee,
laat,
nee.
Het nog maar, ja. Laat het nog maar ver af zijn.
Ja, ja.
Dus,
ja.
Mm-hmm. Bedankt voor dit gesprek, Nancy.
Ja, dank je wel.
In mijn boek Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking, kom je nog veel meer te weten over palliatieve zorg, palliatieve sedatie en over euthanasie. Zo vertel ik onder andere waarom euthanasie soms de palliatieve sedatie van de katholieken genoemd wordt. Meer info vind je via www.doodgewooneuthanasie.be.